Vind je deze podcast leuk? Beluister dan ook de podcast Goudspraak. Ik ben Minke Boy. Als voormalig tophockeyster weet ik hoe Olympisch goud voelt. In de openhartige podcast Goudspraak praat ik met sporticonen die straks in Parijs voor het hoogste podium gaan. Over de weg naar goud. Beluister nu de podcast Goudspraak.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
È maggio 2018 e cominciano le settimane più belle dell'anno, quelle del Giro d'Italia. Live, direttamente dal nostro divano ad Amsterdam West, gustando vino e formaggi, state ascoltando The Road de Lanterne, il podcast sul ciclismo di Hattie's Course. Godetevelo!
We keken er al even naar uit en vandaag was het dan eindelijk zover. De etappe naar de meest actieve vulkaan van Europa, de Etna op Sicilië. Daar zouden de klassementsmannen zich voor het eerst echt kunnen meten op een berg van formaat en zouden we nieuwe aanwijzing kunnen krijgen wie goed is en wie niet. We zagen RG Update en Ome Sam in beeld, die samen in de schitterende kopgroep du jour zaten. Daaruit ontsnapte ten lange leste de Colombiaan met het kleuterlijf, die zo waar nog werd teruggepakt door zijn teammaat van Mitchelton Scott. Een coupe waar Gwies Ballant trots op zou zijn geweest. Het roze hangt vanaf nu om de schouders van Simon Yates, maar de ritzegen van vandaag ging naar de man uit Bogota, Johan Esteban Chavez Rubio.
Simon Yates looking $1 million since the start of this race, riding into the final 100 meters or so. Esteban Chavez behind him, who's worked so hard for him in the breakaway all day. It's going to be a 1-2 in the end, but in what order? They come to the line. Yates to zip up his jersey. He's going to let Chavez come past. It is Chavez to win the stage. Yates in second. What a 1-2.
I wish I could be in the south of France.
South of France.
In the south of France. Sitting right next to you.
Jonne, waar is Tim?
Nou, ik hoop op het toilet.
Hij is ziek, hij heeft zich afgemeld. Ja. Een uur voor uitzending.
Hij had een fout pastaatje gegeten bij de traiteur. Zo zie je maar. Ja. Zelf koken loont. En hij heeft de hele nacht boven de pot gehangen.
Och jee, arme jongen.
Dus ik kan alleen maar hopen dat het nog steeds zo is, want anders heeft hij voor niks afgezegd. Of zijn we dan te hard?
Een beetje. Maar dat is niet per se erg.
Sorry, Tim.
Ja, nou, van harte beterschap.
Ja, vanuit hier.
Vanuit hier. Maar dat brengt ons weer eens bij elkaar aan tafel, Jonne.
Ja, en vorige keer was dat geen onverdeeld succes, Willem.
Nee, want toen won Nicky Terpstra sowieso de Ronde van Vlaanderen.
Dus oh, dat man, was, wat een heerlijke dag was dat.
Dat was een prachtige dag. En dat was bovendien tot, denk ik, 10 minuten geleden de best beluisterde uitzending van de Rode Lantaarn ooit.
Ja, bij onze doorloop was het nog wel zo. Maar je kreeg net een berichtje dat dat niet meer zo is.
Nee, nu is de Giro voorbeschouwing onze best beluisterde uitzending ooit.
Echt, met twee anderen nog erbij.
Kennelijk vinden mensen dus, ja, precies, Martijn Hendricks beter dan Nicky Terpstra.
Dus Tim had Martijn Hendricks nodig om over ons heen te komen.
Om over ons heen te komen.
Nou ja, dat zegt genoeg. Waarschijnlijk wordt hij nu nog zieker.
Oh, arme jongen. Nou, beterschap, Tim. Ik hoop dat je er snel weer bent. Ondanks dat het tot nu toe leuk is met Jonne. Hoewel ik me wel een beetje afvraag waar je me in godsnaam hebt heen gebracht.
Ja, dat is mooi, hè?
Hier. Ja, dus ik zal even proberen te omschrijven waar we hier...
Ja, doe.
Ik zit omringd met in een kamer vol Chinese porselein. Ik heb het gevoel dat ik niet mijn arm naar links moet uitsteken of naar rechts. Omdat dan een soort van totale chaos uitbreekt waarin allerlei kasten omvallen en serviesgoed omvalt. Maar dit is jouw dagelijks leven eigenlijk, toch?
Ja, semi-dagelijks. Ik ben hier twee dagjes per week ongeveer.
Ja.
En dit is mijn andere werk. Ik ben dus niet alleen producer van wielerpodcasts.
Ja.
Maar ik ben ook fotograaf van voornamelijk Aziatisch antiek. Chinees, Japans.
Chinees porselein.
Ja, ja. Twee vrienden van mij die zijn drie jaar geleden een handel begonnen in Aziatisch antiek.
Ja.
Shangri-La Antiques.com. Met een streepje ertussen. Mochten mensen
Klinkt
dat
dodgy.
Willen opzoeken. Nee, het is echt... en het gaat supergoed. En ik maak
het
hier,
staat hier ook helemaal
ik maak
vol.
Hier foto's. En het is, we hebben hier altijd de koers aan staan. En vandaag was het dus hemelvaart.
Ja.
Maar ik heb persoonlijk niet heel veel met de hemelvaart
met
van het kinderke Jezus. maar de twee boys wel. Dus die zaten de hele dag volgens mij in de kerk.
Ja.
Op de Bible Belt ook. En... Maar ik heb hier lekker de hele dag foto's zitten maken en koers zitten kijken.
Je hebt Chinees porselein gefotografeerd en Ed nagekeken.
Ja, daar mooi. Komt het goeie eigenlijk combi. Wel op neer.
Ik zie ook echt een enorme collectie Chinese pornografie in porselein gegoten. Ja, daar moesten we misschien zomaar eens even een foto van maken.
Ja, dat, voor op onze Facebook dat noemen wij de Bob-collectie. Ja, Bob. Dat is een van de twee eigenaren.
Okay.
En die verzamelt dat.
Pornografisch Chinees
porselein.
Een ontzettend leuke niche voor een podcast. Moet je misschien even vertellen aan hem.
Ja, zij proberen al maanden mij te marineren om over Chinees porselein een podcast voor te stellen bij Dag en Nacht.
Okay.
Maar tot nu toe heb ik het vakkundig weten te ontwijken. Maar ja, nu kunnen we er niet meer omheen.
Waar we ook niet meer omheen kunnen. Even bruggetje.
Heel mooi bruggetje.
Is dat we afgelopen zondag, dus onze 50ste Rode Lantaarn hebben gemaakt.
Ja, ik moet daar voornamelijk jullie mee feliciteren.
Ja.
Applaus.
Ja. En toen bedacht ik me, wat suf dat we daar niet bij hebben stilgestaan.
Moeten doen? Dat ik stiekem iets voor jullie had moeten kopen, dat ik
nou,
dat moeten
ja,
weten.
Nou ja, eigenlijk wel natuurlijk. Maar wat je redding zal zijn, is dat zowel Tim als ik allebei één aflevering of één uitzending hebben gemist door omstandigheden. En dus eigenlijk bereik ik als eerste Rode Lantaarn host mijn 50ste aflevering.
Oh, en Tim wordt al maar zieker en zieker.
Ja, nou ja, en kunnen we dus de volgende Rode Lantaarn kunnen we dus vieren dat Tim zijn 50ste aflevering
heeft. Ah,
dat
is wel leuk. Ja, dat is
wel jij
leuk,
moet nog wel een tijdje, maar...
Ja, maar met dit tempo kan het niet lang meer duren.
Nee, maar 50 afleveringen Rode Lantaarn, ja, is toch schitterend.
En ook al boven de 50.000 luisteraars.
Ja, ruim. Ja, nee, ruim. Nee, we zitten inmiddels op, 5.000-6.000 downloads per aflevering. Dus echt? We worden met steeds meer.
We gaan als de brandweer.
Als de brandweer, ja. Heerlijk. Precies. Nou, laten we hopen dat er nog minimaal 50 bij komen. Niet allemaal dit jaar als het even kan, maar
nou,
dan toch over de komende tijd.
Nou, ja. Twee per dag?
Ja, ja. Ja, we moeten ook ruimte laten in de feeds voor andere mensen. Zoals Laurens ten Dam en zo. Die moeten ook naar geluisterd worden.
Ja, klopt. Ik heb er gisteren eentje online gegooid.
Wat we al sinds aflevering 1 doen, gek genoeg, rectificaties.
wat hebben jullie de eerste aflevering dan gerectificeerd? Elkaar?
Ja, waarschijnlijk gewoon live. Toen maakten we nog veel meer fouten dan nu. Dus toen viel er ook nog veel meer te rectificeren. Hoewel we nu ook nog steeds in elke aflevering trouw berichtjes krijgen van mensen dat we weer iets fout hebben gedaan. Overigens altijd met een gulle lach. Dus mensen zijn altijd blij als ze ons kunnen wijzen op een rectificatie. Dus dat vinden we zelf
we
ook altijd leuk. We hebben er twee dit keer.
Twee? Veel hoor.
De eerste was de kwestie George Bennett, die Tim aansneed. George Bennett had namelijk tot Tims grote vreugde gezegd dat hij blij was dat hij weg kon uit Israël. Omdat hij uitkeek naar de croissants en de espresso. Oh nee, de croissants en de cappuccino's op Sicilië.
Oeh.
En Vincent van Rijn wees er ons erop dat een beetje wielrenner met een koffieverslaving natuurlijk niet uitkijkt naar een cappuccino met heel veel melk, nee, maar naar een espresso.
En het liefst een dubbele natuurlijk.
En dat had George Bennett inderdaad gezegd, dat hij uitkeek naar de espresso's en de cappuccino's. Of de espresso's en de croissants op Sicilië. Dus dank daarvoor Vincent
dank
van
je wel,
Rijn,
Vincent
dat je ons
Rijn
daarop wees.
Ja, ik kan me voorstellen dat zijn een schilderachtig type is.
Ja. Ja, zeker. Nee, ja, schitterende Hollandse, klassieke Hollandse naam, Vincent van
Hollandse
Rijn.
Meester.
Femke Pruis, die stuurde ons een berichtje via Facebook. Als wijn-PR-meisje, schreef ze ons, met een grote voorliefde voor Italië. En daarom kon ze deze niet voorbij laten gaan. En deze is dan, ze zegt, ik weet dat het nog geen vaste rubriek is in de show, maar ik zou graag een belangrijkere rectificatie op een rectificatie doorgeven. Want het natje van Willem in de vorige uitzending was wel degelijk een Nero d'Avola en geen Nero d'Avola. Wat is goed bedoeld, maar daardoor niet minder foutief gerectificeerd werd in de podcast door, ik meen, Jonne. Sorry, Jonne.
Ik?
Nou ja, een kleine rectificatie op die rectificatie op die rectificatie. Het was niet Jonne, maar het was Tim die zei dat het Nero...
Ik wou net zeggen, ik was toen nog helemaal niet actief aanwezig.
Nero d'Avola was. Het is niet Nero d'Avola, het is dus Nero d'Avola. Net zoals het pizza d'Avola is en niet pizza d'Avola.
Een pizza d'Avola.
Hoewel, schrijft Femke Pruis, en natuurlijk ook mensen zijn die pizza d'Avola verkeerd uitspreken. Maar het is dus d'Avola.
Oké, okay. Dus. Nou, dankjewel Femke.
En als we zoveel praten over wijn, dan krijg ik ook dorst. En jij was vandaag hoofdnatjes, dus ik ben benieuwd wat je hebt meegebracht,
nou,
Jonne.
Geheel in traditioneel Italiaanse stijl heb ik dit keer geen wijn meegenomen, maar in Italië maken ze ook bier.
Ja.
Nastro Azzurro. Een Peronietje.
Oh, wat goed.
Lekker toch?
Ja. Ja, het is lang geleden dat we voor het laatst bier in de uitzending hadden, volgens mij. Maar dat bevalt mij altijd wel goed. Ik drink eigenlijk nooit Peroni. Is dat lekker? We gaan het nu zien. Maar,
het is een lekker fris biertje.
Oké. Nou, terwijl jij hem open maakte, gaan wij denk ik even luisteren naar de sponsor. Cheers. Als het goed is, luister je net naar de sponsor, Shimano. Service centers.
Zeker.
Behalve als je op Spotify luistert, want daar werkt het geloof ik nog niet. Dus nee, voor de mensen op Spotify.
Ik weet niet wat zij doen.
Je hebt net een hele mooie advertentie van Shimano Service Centers gemist.
Ja, met mij.
Dus misschien moet je nog even terugluisteren op iTunes.
Ja, het is echt leuk. Ik krijg oprecht positieve reacties over die reclame.
Ik vind hem ook heel leuk. Ja, nee, zeker.
Maar
zeker.
Het rare is, ik doe de edit. En als ik luister, als ik hem nog een keer terugluister, luister ik ook dat op Spotify. Dus ik heb mijn eigen reclame nog nooit gehoord.
Oh, nou ja, god. Je hebt hem hier nog op band staan, dus alle kans. Hey Jonne, de etappe van vandaag.
Yes.
We gingen van Caltanissetta naar de Etna. En was een rit van 163 kilometer, waarvan liefst 30 kilometer op de vulkaanflanken van de Etna. Karsten Kroon omschreef het toen ik inschakelde op Eurosport als... Het lijkt wel een juniorenkoers. Want iedereen en alles was achter elkaar aan het aanvallen.
Heerlijk.
Ja, hè?
Ja, het was... ik fietste naar mijn werk. En ik zag al op mijn telefoon dat de appgroep waar de Giro fanatiek wordt gevolgd... de Giro, Giro, Giro appgroep.
Mm-hmm.
Het ontplofte al. En... iedereen was van, wauw, wat gebeurt er? En wat heerlijk. Het is nu al koers.
Ja.
En toen, dat was, toen moesten ze nog wel 100 kilometer of iets dergelijks.
Ja, ja, toen ik inschakelde, toen had zich een enorme kopgroep, mag ik wel zeggen, gevormd.
Ja, maar het gaat niet om de grootte, het gaat om wat je ermee doet.
Zo is het sowieso. Maar die kopgroep, die was wel, dat was, ik dacht, het is lang geleden dat ik zo'n goede groep heb gezien bij elkaar. En ook die meteen heel spannend was, want er zat van alles in. Aanvallers, knechten, maar ook een aantal, laten we zeggen, semi-favorieten voor het klassement. En dat maakte
één wel echte favoriet.
En één wel echte favoriet, ja. En dat maakte het meteen spannend. Dus laten we even de kopgroep doornemen. Wie er voorop zaten op het moment dat wij inschakelden.
Uitstekend.
Allereerst Robert Gesink.
De Gizza.
De Gizza had het 's ochtends al aangekondigd dat hij, als het even kon, mee zou gaan in de groep. Ook echt een etappe voor hem, volgens mij.
Ja, alhoewel ik denk hoe meer bergen, dat het nog geaccidenteerder moet.
Ja, zei dus, hij zelf ook na afloop trouwens. Dus analyse werd gedeeld.
Hij heeft er kijk op.
Gesink van Lotto Jumbo, Sam Ome en Chet Haga van Sunweb. Shirelle Dens en Yoregi van AG2R. Die je overigens meteen mag vergeten, want die ook als soort van kopgroepvulling bestaat ze ook. Ken
ja,
ik. Dat was AG2R. Dan hadden we Gavazzi, Frapporti van Androni, Novak, Ciccone en Tonelli. Marco De Marchi, dat is de verdediger van Vitesse, toch?
Heette die van de voornaam De Marchi? Marco?
Ja, volgens mij Marco De Marchi.
Dat zou kunnen. Ja,
denk het wel. Deze De Marchi heet anders.
Ja.
Ik weet zijn voornaam niet. Reichenbach en Roy van Française des Jeux. Hermans en Plaza van Israel Cycling Academy. Dan komen ze natuurlijk Esteban Chaves.
Ja.
En Jack Hake van Mitchelton Scott.
Well played Mitchelton.
Het broertje van Nairo, Dyer Quintana. Die van de Movistar.
Die mag ook bij de groep. Bij Jura en Antonio.
Ja, van de zwakke...
En Boy.
De zwakke broeders app groep hebben ze waarschijnlijk. En Jansen van Rensburg van Dimension. Dombrowski, De La Cruz en Henao van Sky. Ek van Trek. Dat vond ik leuk. Ik keek de hele tijd al naar uit om dat te mogen zeggen. Ek van Trek.
Dat klinkt ook echt goed.
Mori, Polansch en Ulissi van de Emirates. En Zardini van Willier. En wat dacht jij van meteen? Dit zijn de interessantste namen uit deze groep?
Chaves, Ome, Henao.
Ulissi.
Ulissi tot op zekere hoogte. Maar ja, Ulissi gaat natuurlijk nooit een rol van betekenis spelen in het klassement.
Nee,
ik keek echt puur naar het klassement.
Ja, en dat was natuurlijk dat was het interessante. Hè? Dus, want wat gebeurt er dan? Er is een enorme groep waarin heel veel ploegen vertegenwoordigd zijn. En die pakte al snel veel voorsprong, want ze reden echt door.
Ja.
En wat er gebeurde was dat er een soort van verwarring in het peloton ontstond. Dus je zag ze echt naar elkaar kijken en contact zoeken met de microfoontjes naar de ploegleiders. Volgens mij werd er achter het peloton koortsachtig overlegd van wat moeten we hier in godsnaam mee aan?
Ja, ook tussen de ploegleiders, hè?
Ja, ja. Want je wil... het is, laten we zeggen, niet een optimaal... Nou, laten we zeggen, voor de klassementsrenners is het natuurlijk geen optimaal scenario dat een potentiële favoriet als Esteban Chaves, die weg kan komen in het algemeen klassement, met 3-4 minuten begint aan de beklimming van de Etna. Die laat je niet zomaar rijden. Van de andere kant zaten bijna alle ploegen, alle goede ploegen, hadden ook goede vertegenwoordiging in de kopgroep. Dus, ja. Dus je zag een soort van, wat moeten we hier in godsnaam mee? En het duurde ook even voordat er een soort van uitsluitsel kwam van hoe gaan we hiermee om?
Ja, er werd echt wel lang gepokerd. Dat komt natuurlijk door inderdaad de mensen van de grote ploegen die meezaten. Want Sky vond het wel best. Die denkt, lekker.
En De La Cruz.
Even kijken. Sunweb denkt ook, Ome.
Prima.
Lekker.
Ja. Haga ook goed.
Ja, Mitchelton denkt ook, Chaves, lekker. Zit wel goed.
Ja.
Eigenlijk alle Bahrein. Zat met Novak niet zo sterk.
Nee.
Maar UA Emirates zat ook lekker met 3 man zelfs.
Ja.
En waarbij dus Ulissi en Polanc, vorig jaar won hier. Dus die denken van,
het is niet aan ons.
Het is niet
geval.
Aan ons.
Nee.
En wie zat er niet bij?
Nou, de Lotto Fix All.
Ja, oké. Okay. Ja.
Die zaten er niet bij, maar de belangrijkste...
Maar die gingen niet fixen.
Nee, maar de belangrijkste, Astana.
Ja.
Krijg je het voor elkaar om in een kopgroep van waar 25 man in zitten, om niet vertegenwoordigd te zijn in een etappe waar je van tevoren je al een kruisje bij hebt gezet?
Ja, absurd. Ik denk... bij ons werd dus geopperd dat dat ze echt in een kringetje om Lopez aan het fietsen waren. Omdat ze bang waren dat hij anders de Etna in zou fietsen. Ja, die debiele actie van gisteren.
Ja, het was een rare valpartij had hij gisteren.
Ja, hij reed gewoon ineens het gras in.
Ja, hij staat alweer ruim bovenaan in het valklassement.
Ja, kort gevolgd door Ten Dam.
Ja.
Hij rijdt een ongelukkige Giro tot nu toe. Zal hij niet blij mee zijn geweest?
Ja, volgens mij heeft hij goede benen, zegt hij.
Zeker. Nou, hij zit
in ieder geval
twee keer
pech met een valletje. Ja. Het waren volgens mij allebei zonder erg.
Ja,
opvallen.
Gelukkig wel.
Maar ja, het lijkt me kloten als je het sowieso, zeg maar, ook zonder erg is gewoon schaafwonden waar je s'nachts wakker van ligt. Dus.
Ja. Ik vond het wel mooi.
Moet je hem even naar vragen in de volgende podcast?
Ja, zal ik doen. Hij had ook excuses aangeboden. En dan Morabito nam hij mee, geloof ik.
Ja.
En was naar hem toe gegaan van, sorry man, was mijn schuld.
Ja, netjes.
Echt een gentleman.
Ja.
Dat is leuk.
Goed opgevoed, kennelijk. Ja, nee, maar dus het duurde eventjes voordat er een soort van lijn inkwam van wat moeten we nou met deze kopgroep aan? En vervolgens, dat was eigenlijk de logische consequentie. BMC, de ploeg van de roze trui. Van,
ja, die voelde toch de druk.
Rohan Dennis, die dachten, we moeten de koers in handen nemen. Ze moeten in ieder geval niet te ver weglopen.
Ja.
En dat lukte redelijk, want het verschil liep wel op tot 3 minuten. Maar uiteindelijk kregen ze hulp van Astana. En was het eigenlijk voordat de Etna goed en wel begon, was het verschil teruggebracht tot, wat zal het zijn? 1 minuut 20, zo'n beetje aan de
zoiets.
Voet.
Zoiets. Ja.
En dat is natuurlijk op een klim als de Etna te overzien en te doen.
Ja, absoluut. En ik vond dat we... Daar zag je dus hoe slim het was van Sunweb om dat roze weg te geven. Anders hadden ze hier moeten rijden. En doe je gewoon een jasje uit voordat je die Etna begint.
Precies.
En nu konden ze gewoon lekker kijken. Prima, zoek het maar uit.
Ja.
Wij gaan er niet achteraan rijden. Maar dat was wel omdat BMC dus het roze had. Maar ze hadden ook de Markie vooruit. En de Markie wil gewoon aanvallen.
Ja.
En die wil gewoon winnen.
Ja.
Had je nog wel een rare situatie.
Ja, met de Markie die op kop reed bij de kopgroep. En BMC die op kop reed bij... Ze reden als het ware achter hun eigen renner aan.
Ja, dat was heel klunzig.
Ja. Never a pretty sight.
Nee, ja.
Maar ik moest toch wel...
Lekker amateuristisch.
Toch even terugkomen op Astana. Want het is natuurlijk... ze zullen alles op De La Cruz hebben... Of op...
Lopez.
Miguel Angel Lopez natuurlijk hebben gezet. Maar ik vind nogal wat hoor. Zo'n renner die jongen is al twee keer gevallen. Hij is maakt nog geen buitengewoon sterke indruk. En om dan je hele ploeg, die toch echt ook nog een heleboel andere sterke jongens in zich draagt, op te roken voor de kansen van zo'n jongen op de Etna.
Ja.
Ik denk, zeg maar
op zich werd het.
Waarom zat Luis Leon Sanchez niet gewoon in de kopgroep?
Ja, omdat jij dat had voorspeld.
Ja. Ja, diepe frustratie.
Ik zie hier een hidden agenda.
Het is één terugkerend thema in de Rode Lantaarn. Is dat wij ons altijd verbazen en blijven verbazen over het gebrek aan tactiek. Totale gebrek aan tactisch vermogen bij Astana.
Ja.
Dat was al zo toen Aru nog bij Astana reed. En weet je, Diego Rosa had je toen. Wat echt soort de uitblinker van de grootste tactische onbenul uit de hele peloton is. Die onder andere een keer achter Aru is aangegaan. Wat ik echt helemaal prachtig vond.
Maar
ik snap er niks van. Zouden zij geen teambespreking doen? Zouden ze gewoon...
Ik heb geen idee.
Doe maar wat.
Maar het feit dat ze hier niet mee zaten, heeft ze enorm gekost.
Ja.
Uiteindelijk.
Want voordat
ze moesten gaan rijden.
Ja, en voordat, dat is het effect wat jij net beschreef bij Sunweb. Namelijk dat je voordat de Etna begint, goed en wel begint, je hele ploeg al hebt opgerookt. Dat was natuurlijk bij Astana ook het geval.
Ja, eigenlijk heeft Astana namelijk een van de sterkste ploegen van de Giro, toch?
Ja.
Samen met Mitchet en Scott en Sky.
Ja.
Ik vind Sky tot nu toe niet heel indrukwekkend. Valt in staat natuurlijk een beetje met Froome.
Mm-hmm.
Maar Astana heeft gewoon een supersterke ploeg. Met Kangert, Lopez,
mm-hmm.
Zaitz, geloof ik, Luis Leon Sanchez,
yeah.
Lutsenko, mm-hmm. toch?
Ja. Yeah.
Uit het hoofd. Nou ja, goed. Eén van die knechten moet gewoon mee. En het liefst eentje die ook een beetje een berg op kan rijden, waardoor je ook inderdaad, zoals de rest, lekker kan pokeren. Zeg van, nou ja, lossen jullie het maar op.
Ja, precies.
Kan mij het schelen. Ik heb Kangert voorop of ik heb Luis Leon Sanchez voorop.
Ja.
Was
veel beter
zien.
Geweest.
Ja.
Ja. En, want dat kon Sunweb dus met Sam Omen heel makkelijk doen.
Ja, maar misschien hebben ze wel helemaal geen ploegleider bij Astana.
Ja.
Want de financiële nood is hoog daar.
Ja, dat zou kunnen.
En Wino kan natuurlijk niet overal zijn.
Maar dan zou je nog zeggen, zo'n Luis Leon Sanchez is toch zo'n ervaren coureur. Die zou dan toch zelf het heft in handen moeten nemen. Dus ik denk eerlijk gezegd dat ze wel een ploegleider hebben, maar dat die gewoon niet zo heel erg goed is. Anywho. Toen we dus we gingen, nou ja, wat gebeurde er net voordat de Etna begon, zagen we Ten Dam dus voor de tweede keer vallen. Wat natuurlijk vervelend is, want die had Dumoulin nog goed kunnen helpen op de Etna.
Ja, klopt.
Maar dat was de droeve kant van de start van de Etna. En de vrolijke kant was dat we eigenlijk als in de kopgroep als eerste Robert Gesink zagen demareren.
De Gissa
ging er vandoor. En dan maakt ons hart natuurlijk een sprongetje.
Ja, zeker.
En
er werden gelijk allemaal vlogs gemaakt. En mensen stonden op de banken.
Ja, hij reed echt op de grote versnelling reed hij weg. Maar iedereen was denk ik nog te vers.
Mijn beste vriend sprak de legendarische quote. De Gissa heeft geen versnelling. Hij is een versnelling.
hij vond het mooi. En wat ik leuk vond, was dat hij... Hij maakte de eerste aanval.
Ja.
Die mislukte eigenlijk een beetje. Of mislukte, hij werd gewoon teruggehaald.
Zo kennen we hem ook.
Ja, en vervolgens gingen er een aantal anderen vandoor. Dus eerst de Markie en later Ben Hermans.
Van
de Netanyahu Cycling Academy. Sergio Henao ging nog een keer. Maar Gesink bleef keurig aanhaken. Weliswaar op het elastiek af en toe.
Eigen tempo.
Eigen tempo omhoog. En wie dat ook deed, tot onze grote vreugde, Sam Omen.
Sammeke.
Ja. Hij zat
lekker
er gewoon.
Ventje.
Ja, dit zegt iedereen iedere keer het over hem.
Ja, maar dat komt omdat hij ziet uit een soort kuifje of zo. En hij heeft hetzelfde accent als jij.
Nou, dus dat is niet helemaal waar. Want
hij of zijn bol geven.
Hij komt uit Tilburg.
Hij
komt natuurlijk uit Breda. Dus voor mij zit er echt een hemel.
Haat en neid,
enorm verschil in onze accenten.
Excuus.
Maar ik snap de verwarring.
Ja, ik ben van boven de rivieren. Dan,
Klinkt alles als het groene hart.
Ja.
Ja, dat is ook zo. Dat snap ik ook wel. Maar hij reed. Ik vond hem. Hij deed me denken. Kennelijk hebben ze bij Sunweb heel goed gedrild gekregen dat je op je eigen tempo. naar boven moet blijven rijden. Dus op een gegeven moment was er een situatie dat, dat Sergio Henao en Chavez samen op kop zaten. En dat zijn, zeg maar, dat zijn allebei volgens mij klassieke Colombianen. Dus die zijn dus tempoversnelling, weer inzakken, tempoversnelling. Dat kunnen ze supergoed.
Ja.
Alleen de les van Dumoulin, van Froome is ook dat, zeg maar, over de lange termijn doe je er veel beter aan om je energie gelijkmatiger te verdelen. Dus je kunt beter gewoon gelijkmatig tempo de berg oprijden, maar wel hard, dan dat je iedere keer heel hard gaat, weer afremt, weer heel, heel hard gaat,
dat
weer
was,
afremt.
Dat was vorig jaar toch die mooiste etappe die Dumoulin uiteindelijk won.
Precies, die ging precies zo.
Je een prachtig verschil in stijl tussen Quintana en Dumoulin.
Maar Ome had het dus kennelijk in zijn oren geknoopt, want ik zag hem eigenlijk hetzelfde doen. Maar namelijk niet geen gekke bewegingen, geen gekke dingen, maar gewoon op je eigen tempo. En dat tempo lag echt hoog.
Ja.
En hij heeft weer een stap gemaakt volgens mij, Ome.
Ja, het ziet er gewoon heel veelbelovend uit. Maar misschien een gek zijsprongetje dan.
Als of Trina jongst, hè? Van deze Giro.
Ja, heel vet. Ja. Heel vet, kan niks anders zeggen. Ik ben groot fan ook.
Ja.
En een leuk interview ook na afloop. Hij had zelf nog geen idee hoe de koers was gelopen. Want
nee, zijn communicatie
deed het al 2 dagen niet.
Ja.
Misschien kan jij daar wat mee. Je hebt een communicatiebedrijf, toch?
Ja, maar ja, ik denk dat hij zijn oortje bedoelde.
Ah, okay,
en wij doen niet in oortjes.
Oké, okay, jammer. Mm. Misschien ook leuk voor jou.
Ja.
Om daar eens over na te denken.
Ja.
Maar misschien even een gekke zijsprong dan. Als Gesink toch al eigen tempo naar boven rijdt, is misschien een overstap naar Sunweb dan niet gewoon iets heel erg interessant voor hem? Hij is 31.
Ja.
Ik heb het idee dat er nog wel meer in zit dan alleen die rittenkaper die hij nu wil
nou,
zijn.
Ja, we hadden het er net vooraf een beetje over natuurlijk. Naar aanleiding van Gesink had... Dus er was een moment waarop Gesink werd teruggepakt. Waarop waar de klassementsrenners de vlucht van de dag bijhaalden.
Ja.
En waar een situatie kwam dat Gesink werd teruggehaald door het groepje waar onder andere Dumoulin en Froome en ook George Bennett in zaten.
Ja.
En toen zaten Dumoulin zat op kop, die reed op kop van die groep. Die haalde dus Gesink bij. En achter in het wiel van Dumoulin zat Bennett. En je zag Gesink kijken. En die ziet natuurlijk het geel van Bennett. En die denkt, mooi, voor jou kan ik nog wel even rijden. Maar dacht ik toen al dat hij ook dacht, dit is mooi. Want ik wil voor Tom wil ik ook nog wel even een stukje op kop knallen. En dat zei hij na afloop, zei hij dat dus ook.
Ja?
Beetje gekscherend, dat hij Bennett en Tom zag rijden en dacht, ik kan hier nog wel even mijn ballen uit van mijn lijf draaien.
Ja.
En dus, inderdaad, dus toen dachten we, Ten Dam heeft natuurlijk twee jaar geleden de overstap gemaakt van...
3 misschien zelfs zo.
Ja, misschien wel. Van,
dit is zijn derde seizoen volgens mij.
Ja, van Belkin was het toen, denk ik nog.
Ja.
Naar Team Sunweb.
Ja.
En eigenlijk met de gedachte van... die is wel weer een paar jaar ouder natuurlijk. Maar wel met de gedachte waar kan ik de meeste waarde hebben? En wat zou een nieuwe rol voor mij kunnen zijn waar ik me happy bij voel? Volgens mij speelde bij Ten Dam ook wel dat hij meer vrijheid wilde om zijn eigen programma in te delen. Die rondes leuk vond. Maar
hij wou ook voornamelijk lekker op vakantie. Vanuit Amerika rijden, ja.
En lekker barbecuen, lekker slow liven.
Ja.
En we kwamen erop. Zou zo'n overstap voor Gesink ook niet gezond zijn? En ik moet zeggen, dit was de eerste keer dat ik dacht, hier zie ik het wel. Als je het zo, volgens mij moeten we Dumoulin met de allerbeste knechten gaan omringen.
Ja.
En Gesink kan dit wel.
Gesink en Wout Poels erbij.
Ja, ja, precies.
Mollema.
Ja. Ja.
Team NL.
Ja, dat zou te gek zijn. Ja, het zou leuk zijn.
Ja, ik denk dat het een heel goede stap ook. Een andere omgeving kan ook gewoon wel eens verfrissend zijn.
Ja.
En Sunweb, ik vind bij Sunweb zit er meer een idee achter dan bij Lotto Jumbo.
Ja.
En wat dat betreft, nou ja, kijk naar Kelderman. Heeft hem echt heel goed gedaan. Ten Dam, het heeft hem echt heel goed gedaan.
Ja.
Ja, waarom niet?
Ja, het zou leuk zijn. Het
zou ontzettend leuk zijn.
Maar hij verdient natuurlijk heel veel geld bij Lotto Jumbo.
Hij is wel een van de grote verdieners, ja. Dat, ja,
gouden kooi effect, hè, is dat dan. Dat
ja.
Het is eigenlijk wat Lars Boom ook had. Dat je soort, dat het alleen maar een ploeg als Astana je weg kan kopen, zeg maar. Omdat die salaris kunnen betalen.
Ja, inmiddels niet meer, lijkt mij.
Nee, dit idee heb ik ook niet, nee. Maar goed, even terug naar de koers. Ik vond het een mooi uitstapje, maar we zitten eigenlijk midden op de Etna nog.
Ja, sorry. Liever geen uitstapjes op de Etna.
Nee, waar waren we dus? De situatie was, de kopgroep was eigenlijk uit elkaar gevallen. Chavez, Henao, Ome en nog iemand, Ulissi, denk ik. Zaten nog in een groepje boven vooraan. Misschien wel niet Olisi, maar Ome, Chaves en Henao waren in ieder geval de belangrijkste.
Ze durf niet met zekerheid te zeggen.
Daar ging Chaves, die ging er vandoor. En op de achtergrond zagen we dat de klassementsmannen zich begonnen te roeren.
Ja, die kwamen ook wel rap dichterbij in ene.
Die kwamen, ja, precies. Die zetten aan en die kwamen rap dichterbij. Wat is je opgevallen in, laten we zeggen, het middenstuk van de klim?
Het is zo'n cliché, maar je kan hem hier niet winnen, de Giro, maar je kan hem wel verliezen. Dus de grootste slachtoffers. En dat, Mijntjes.
Ja, dat was de allereerste, hè, die eraf loopt.
Ja, die had ik...
Er was echt nog, met 10 kilometer te gaan, ging Mijntje eraf.
Ja, en dat is gek, want Mijntjes wordt eigenlijk altijd achtste. Als je ergens 3 weken gaat fietsen en maakt eigenlijk niet zo heel veel uit wat er gebeurt. Maar aan het eind van de 3 weken staat Mijntjes achtste.
Ja. Wielrennen is een heel simpel spel.
Ja, en uiteindelijk...
je fietst 3 weken
180
en aan het eind wordt Louis Mijntjes achtste.
Ja, inderdaad. Dus dat vond ik opvallend. Het is ook best wel een taaie renner. Dus ik vind het dan raar dat hij zo vroeg eraf moet. Formolo.
Ja.
Formolo lag op de grond, vlak voor de Etna.
Ja, dat zal er iets mee te maken hebben gehad bij hem.
Denk ik ook, want hij was echt goed in... Luik-Bastenaken-Luik.
Ja.
En ook in, ik meen de Tirreno, maar het kan ook Parijs niet zijn. Ik denk de Tirreno.
Ja.
Ja, hij was in de Tirreno, was hij goed. Vorig jaar top 10 gereden in de Giro en in de Vuelta. Hij is 24. Ja, ik had hem...
Hij is nog jong, hè? Ook echt.
Ik vond het een heel geduchte concurrent voor de achtste plek van Louis Mijntjes. Maar ja, wat dat betreft, misschien dacht hij van... Nou, als ik bij Louis Mijntjes in het wiel blijf zitten, dan word ik gewoon achtste.
Wat me wel opviel was, hij had ook geen enkele steun van ploegmaat. Ook na die val niet. Duurde echt heel lang voordat er iemand bij hem kwam. Dus het is ook niet een... kennelijk is dat ook nog niet... Ongetwijfeld mag die gaan voor een heel goed klassement. Maar ze hebben nog niet de ploeg erop ingericht, zeg maar, op Formolo. De andere man die voorop reed trouwens in de kopgroep was Ciccone. Dat ik namelijk op Wikipedia heb gezocht naar of dat die familie was van Madonna. Want Madonna heet namelijk ook Madonna Louise Veronica Ciccone.
Echt?
Ja.
Wauw.
Ja, het antwoord was nee, het is geen familie. Nee, Giulio Ciccone is geen familie van Madonna.
Kunnen zijn.
Dat zou kunnen en dat zou echt voor het verhaal waanzinnig zijn, maar dat is niet zo.
Helaas.
Nee, dus dat gerucht kunnen we ontkrachten bij deze. Dus die eerste mannen gingen eraf. Wat mij opviel was dat zeker in het begin van de klim Froome zwak leek weer.
Ja.
Dus zat weer niet goed gepositioneerd. Wat echt een zwakte is van Sky. Dus het zegt ook wel iets over die ploeg. Dat ze daar dus kennelijk niet in slagen om hem op de goede plek af te zetten.
Nee.
Op de berg. En dat hij een aantal keren eigenlijk gaten moest laten. Dumoulin. Vond ik zeker in het begin van het berg scherp ogen.
Oh ja, in het begin dacht ik echt wow.
Ja, en zei zelf van zichzelf aan het einde overigens dat hij middelmatige benen had.
Ja, als dit middelmatig is.
Ja, ja. Ja, als dit middelmatig is. Dan moeten we hopen dat hij betere benen krijgt nog. Maar goed, met middelmatige benen wist hij in ieder geval... kon hij makkelijk bijblijven met de toppers.
Hij reed heel soeverein rond eigenlijk.
Ja.
Mooi rechtop.
Ja.
Hij keek om zich heen. Hij zag er gewoon heel scherp uit. En hij ging ook aan op een gegeven moment. Hij schudde aan de boom, zoals dat een...
Ja, hij zei zelf na afloop dat hij... zag dat het Froome het moeilijk had. En dat hij dus inderdaad een paar keer een gaatje had moeten laten. En hij dacht, ik moet je kans grijpen als dit soort dingen zich voordoen. Ja. Dus misschien kunnen we hem definitief lossen. Ja, en dat is natuurlijk waar. Dat is de hele hypothese van Froome. Wat Sky nu een beetje dat narratief probeert te pushen over Froome. Die in de derde week alles zijn vorm op de derde week heeft afgestemd. Dus dat dit allemaal ingereken of berekende schade is. Weet je wel? Van de eerste 2 weken lopen we schade op. En proberen we dat zoveel mogelijk te beperken. Zodat we in de derde week, als Froome in topvorm komt, eindelijk kunnen oogsten.
Ja, maar dat, eigenlijk hoge, narratief.
Ja, daar heb ik echt twijfels over.
Ja? Ja, het narratief komt natuurlijk niet nergens vandaan. Hij heeft belachelijk veel getraind.
Ja.
Maar echt belachelijk.
Ja.
Dus dan...
Hij is
dan...
al heel Zuid-Afrika doorgegaan, toch? Zo'n beetje.
Ja, maar wel op de fiets.
Ja.
Niet met de auto of zo. Dus hij heeft echt belachelijk veel getraind. Echt honderdduizenden kilometers. Nou ja.
Ja.
En dan mis je een beetje wedstrijdhardheid.
Ja.
En dat mis je dan zeker die eerste week. Maar vanaf de tweede week kan het dan echt heel goed zijn dat je gewoon ijzersterk bent.
Ja.
Want zijn motor is gewoon heel goed.
Ja.
De conditie is heel goed. Alleen, het is niet alleen conditie waar het om gaat. Het gaat ook om explosiviteit. En
ja.
Dus mee kunnen op het moment dat het moet. En dat kon hij vandaag maar net.
Ja, klopt. Ja, ik kon eigenlijk net aanpikken eigenlijk. En ik denk wel dat je gelijk... Maar ik denk ook tegelijk... dat hele verhaal over dat je beter kunt worden in je derde week. Ik denk dat je minder slecht kunt zijn dan alle anderen in de derde week.
Nee, dat is
het. Dus
het verval beperken.
Ja, en hij moet gewoon... want ik geloof nog steeds dat Dumoulin hem erop legt in de tijdrit. Ook in de derde week.
Ja, dat denk
dus
ik
hij ook. Moet ergens verschil gaan maken. Ik zie het gewoon nog niet in Froome.
Daarom is het dus ook extra leuk dat Dumoulin het probeerde vandaag, toch?
Ja, dat was leuk. En had één, vond ik echt een krachtige goede inspanning. Wel een beetje ook door zijn eigen, vond ik eigenlijk zijn eigen fout, dat hij niet snel genoeg reageerde. Toen een groepje met Simon Yates Simon Yates wegreed.
Ja, toen moest hij even een gat dichtrijden.
Ja, ja, hij dacht dat hij in eerste instantie... Want zijn Omen zat er nog bij. Dus ik denk dat het moment was dat Omen er doorheen zakte. En dat het eigenlijk net ongelukkig was. Want dat was ik denk dat Dumoulin had gedacht... Dat is mooi, want Omen rijdt dit nog wel even dicht. Maar die reed het niet dicht, dus moest hij het zelf doen. En ik had het idee dat hij dat later op de klim wel echt moest bekopen.
Ja, dat zou heel goed kunnen. Ja. Het was inderdaad niet het ideale moment. Ik dacht ook, wat doet hij nou? Waarom zit hij zo ver? En dat was inderdaad omdat Omen gewoon naar achter reed.
Er doorheen zakte.
Ja.
Ondertussen zat Chaves reed alleen op kop. Had een seconde of 30 voorsprong. Eigenlijk had ik me er al bij neergelegd. Chaves gaat hier de rit winnen, want dit rijden niet meer dicht. En toen in één keer als een duveltje uit een doosje. We hadden een aantal aanvallen gezien die allemaal niks waren. Maar die van Simon Yates was wel indrukwekkend. Hè?
Zo.
Dat was alsof...
Simon Philip Yates.
Ik was echt, ik schrok er eerlijk gezegd een klein beetje van. Want mijn Dumoulin hart is natuurlijk groot. Dus ik denk dan, ik hoopte op een, ik volgens mij appte ik jou ook. Dat ik dacht, nu tijd voor een Europaatje van Dumoulin.
Ja.
Dus erop en erover. En dat zat er niet meer in. Maar Yates deed het wel.
Ja, het was echt indrukwekkend. Hij ging even aan de andere kant van de weg rijden.
Ja.
En keek naar de concurrenten, keek naar de gezichten.
Ja.
En hij dacht, later.
Ja.
Hij was echt rap weg. Ook zonder dat het hem heel veel leek te kosten.
Ja.
En hij sloot binnen de kortste keren aan bij Chaves.
Ja.
En hij gunde Chaves toen ook nog eens de dagoverwinning.
Ja.
Wat voor mijn voorspelbokaal dan wel weer heel spijtig was.
Ja, voor heel veel voorspelbokaal, maar daar komen we zo op.
Oké.
Dat was impressive. Ik vond het na de... Dus ik zat te denken, dit is eigenlijk het tweede echte grote nummer van deze Giro. Zij dus Dumoulin in de proloog vond ik echt een putsch.
Ja, maar was Yates ook al goed, hè?
Ja, dat weet ik. Maar de momenten die je later nog onthoudt. Zeg maar, deze aanval van Yates, die was wel op een Etna die al super zwaar was. En dan zeg maar zo wegpoeven.
Ja.
En ook nog met zoveel zelfverzekerdheid. Hè? Want dus stel je voor, zij moet bedacht hebben, ik heb nog zoveel power over dat ik deze jongens allemaal los kan rijden. Want stel je voor, iemand gaat wel mee in jouw wiel. En je brengt hem terug naar Chaves.
Ja, dan heb je de pop aan het dansen bij Mitchelton Scott.
Ja.
Dat was echt kwaad kersen eten.
Overigens vraag ik me af, stel dat was gebeurd. Dus stel dat, laten we zeggen, wie zou er nog fris zijn geweest? Aru bijvoorbeeld?
Ja, of Pino.
Ja, Aru of Pino in zijn wiel waren meegesprongen. Of hij dan had doorgezet?
Denk het niet.
Nee, want dan denk ik dat hij had gedacht van ik ga niet iemand anders terugbrengen naar Chaves.
Nee, dan was het.
Maar hij zag al vrij snel inderdaad dat hij loskwam en dan kun je het natuurlijk wel doen. Maar hij kwam echt met een enorme snelheid op Chaves af. Ja, die was ook echt.
Ik dacht, hij gaat erop en erover.
Ja, en oké.
Okay. Alle Europa.
Ja, en maar nu dus even, want ik vond het heel sympathiek van hem dat hij Chaves de ritwinst gunde en dat hij hem ook meenam nog.
Ja.
Maar als je echt voor het algemeen klassement gaat en je denkt echt ik ga, hè, dus want hij laat niet alleen dus tijd liggen omdat hij Chaves nog aan laat haken, want Chaves heeft niks meer gedaan in die laatste kilometer. En hij laat 2 seconden liggen omdat hij de bonificatie aan, of het zelfs 4 seconden denk ik. Is het 10-6 en
10-6-4.
Ja, dus hij laat 4 seconden liggen, omdat hij Chaves de overwinning gunt.
Ja.
Dus laten we zeggen, nou, laten we het conservatief schatten. Dus stel hij had 8 seconden meer kunnen pakken als hij helemaal egoïstisch had gedacht, ik ga hier gewoon doorknallen, want ik wil die 8 seconden pakken voor het algemeen klassement. Stel je voor dat hij straks 7 seconden, of dat hij straks 8 seconden tekort komt, dan denk ik, ga je het er nog wel even aan terugdenken.
Ja. Ja, dat het is.
Was het niet te aardig van hem, dacht ik?
Ja, misschien wel. Maar dat kan je pas over 2,5 week zeggen. Ja, dat is heel makkelijk. Maar het was niet zakelijk.
Nee.
Maar aan de andere kant, hij moet nog best wel lang.
Ja, dat is ook zo.
Met Chaves ook.
Ja.
En Chaves is ook zeer geliefd trouwens in het peloton.
Mm-hmm.
Ja, hij ziet er misschien uit als een jochie van 12. Maar zo geliefd is hij dus ook. Dus ik snap het wel. Chaves heeft de hele dag in de aanval gereden.
Ja.
En ze hebben een prachtige putsch. Dus.
Maar ja, nee, maar ik ben het helemaal. Ik vind dat er ook veel voor te zeggen
je
is.
Je wil
hoor.
Ook niet met scheve gezichten rondfietsen, namelijk. Nee, maar uiteindelijk, als Yates echt zo 1-2. Goed is, als Yates echt zo goed is, moet Chaves nog voor hem gaan werken.
Ja.
En dan kan je beter deze overwinning aan hem gunnen. Want. Ja, kijk, natuurlijk, het kan dat het op 7 seconden wordt beslist.
Mm-hmm.
Maar die kans is heel klein. En dan heb je gewoon meer aan een Chaves die al in het roze heeft gereden en een rit heeft.
Ja.
En die niet chagrijnig is vooral. Dan aan een Chaves die denkt, ja, klerenleier, wat maak je me nou?
Ja. Ja, van de andere kant, hij was gewoon de sterkste. Hij had hem gewoon, als ze allebei bij een andere ploeg hadden gereden, dan had hij hem opgelegd.
Maar bij wielrennen wint toch niet altijd de sterkste?
Nee.
Je moet ook verbondjes
hebben. Er valt heel veel voor jouw positie te zeggen. Absoluut. Maar ik denk al voor een Giro die zo super spannend is, en voor een Simon Yates die, denk ik, inderdaad een contender is voor het podium,
ja.
Vind ik dat je heel zorgvuldig moet omgaan met elke seconde die je kunt winnen of kunt verliezen. En dan vraag ik me af, nou ja, goed, je zegt het goed. We weten het pas over 2,5 week of dat dit wat deze beslissing hem heeft gekost. Maar ik schrijf hem wel op als een ding om in de raad te houden.
Ja,
houden.
Absoluut. Ja, zeker.
Ja. Jij zei, ik maak me zorgen over Dumoulin.
Zorgen niet? Nee, helemaal niet.
Dat ben ik blij om te horen.
Nee, ik maak me absoluut geen zorgen. Hij maakt gewoon een heel goede indruk. Maar ik maak me zorgen over Yates.
Ja.
Kijk, het is dat ik heb aangekondigd dat ik denk dat hij de Giro kan winnen. En dat ik er ook wat knaak op heb staan. voor een zeer schappelijk.
Simon Yates bedoel je nu, hè?
Ja, op Simon Yates, ja. Maar hij was echt indrukwekkend. Alleen, het is met Yates echt de vraag of hoe zijn recuperatie is.
Ja.
Want hij heeft eerder goed gereden. En dan heeft hij altijd wel
Een terugslag.
En dit is ook echt, maar dat is ook een van de redenen waarom ik hem tipte.
Yeah.
Dit is echt ook wel een aankomst voor hem.
Yeah.
Dus een redelijk vlak was het vandaag. En één berg.
Yeah.
Nou, Dumoulin kan het ook heel goed, maar die kan dan één tempo omhoog fietsen. Yeah. Maar Yates heeft ook nog echt die punch.
Yeah.
En er zijn, nou, dat zag je 2 dagen geleden ook. Dus die etappe van dinsdag.
Yeah.
Daar was Yates ook al heel goed. Want hij heeft gewoon die punch. Maar je moet je niet vergissen, er zitten een aantal van dit soort aankomsten in deze Giro. En daarom is hij, vind ik, een gevaarlijke contender
Waar ligt het gevaar voor Simon Yates, denk je?
In de etappes met meerdere beklimmingen.
Ja.
Dus,
en daar zijn er ook nog wel aardig
van. Daar zijn er zeker wat van. En die etappe naar de Zonkolan,
ja.
Dat wordt voor hem de meeste proeven.
Ja.
Als je die doorstaat.
Ja, maar dat zijn er 5 of zo.
Ja, ja, ja. Nee, maar daarom. Maar dat is echt wel meer iets
5
voor
Etna's achter elkaar.
Voor Froome of Dumoulin.
Ja.
Die veel zorgvuldiger met hun krachten omgaan. Mm-hmm. Dan de springveren in de koers. Dus ja, dat wordt voor hem echt een meesterproeven.
Ja. Ja. Ja, Dumoulin's eigen conclusie was dus inderdaad, ik had middelmatige benen. Tot nu toe.
Maak jij je zorgen?
Nee, ik maak me geen zorgen. Ik vind dat hij. Nee, want ik vind hem. Hij zit Nee, want als hij dat zo zegt, ik heb middelmatige benen en je rijdt nog zo en je staat gewoon tweede in het klassement, dan doe je het gewoon heel erg goed. Dus ik denk de eerste 2 weken is geen schade oplopen. En laten we zeggen, week 1 is gelukt. Want ja. we zitten op donderdagavond en morgen is week 1 afgelopen. En hij staat gewoon tweede, keurig 15 seconden van Simon Yates. Nou, dat lijkt me een uitstekende uitgangspositie. Absoluut. Om de tweede week in te gaan. Dus nee, maar je verwachtingspatroon wordt natuurlijk ook steeds hoger. Ja, dus het is dat Europa van vorig jaar was echt een meesterwerk. En het probleem natuurlijk is dat je denkt, dit kan altijd wel, weet je wel. Of hij kan, dit is gewoon, het zit zo dicht bij elkaar allemaal. Dus er zijn zoveel renners die goed kunnen zijn. En die
top 10 staat volgens mij binnen 1 minuut 12.
Ja, maar ook dus hoeveel mensen wij konden noemen die potentieel top 3 konden rijden in deze Giro. Echt heel erg veel. Dus het zit zo dicht bij elkaar. En dan is het gewoon knap dat je tweede staat al nu. En je weet dat er nog... Wat me heel geruststellend voor Dumoulin lijkt, maar dat zei ik al vorige keer ook al, is dat je gewoon die tijdrit hebt in de derde week.
Ja.
Dus dat je gewoon weet, zelfs al kan ik, al verlies ik tijd. En andersom werkt het ook. Die andere gasten weten dat ook allemaal. Dus die weten ook allemaal, we moeten Dumoulin een keer losrijden. En flink losrijden, want anders hebben we een probleem. Nou ja, dat is nog steeds... Hij ligt gewoon op schema, dat is het. En misschien is mijn onrust zit dat ik altijd hoop dat hij al heel ver voor op schema zou hebben gelegen. Dus ik was zeg maar gerustgesteld als hij 3 minuten voor had gestaan nu.
Ja.
Maar ja, dat is wel een beetje onzin. Maar goed, Simon Yates gaf dus in de laatste... Jij zag ze overleggen met elkaar natuurlijk.
Ja.
En dacht... Oh god, Simon gaat hier mijn voorspelbokaal weggeven.
Ja, daar ik vreesde het ergste.
Want jij had Simon Yates gezegd en die werd tweede.
Ja.
Ja. En hij stak wel zijn arm in de lucht, maar dat is niet genoeg, Jonne. Je moet ook gewoon echt letterlijk als eerste over de streep komen.
Het verschil tussen winnen en verliezen is.
Waren wel heel veel mensen die je hadden gevolgd overigens met Simon Yates.
Ja.
Dus ik denk dat heel veel mensen zichzelf de haren uit hun hoofd trokken op dat moment. Maar troost je met de gedachte dat je van de Rode Lantaarn-redactie in ieder geval dichtstbij zat. Want mijn Louis de Leon was...
Wat een troost.
Ja, mijn Louis de Leon werd inderdaad al veel te vroeg opgerookt.
Ja,
had gewoon kunnen winnen deze etappe.
Had gewoon kunnen winnen.
En wat ik, daar moeten we het misschien ook nog heel even over hebben. Degene die voor mij betreft nog het meest als een soort stealth door deze ronde rijdt en ondertussen gewoon hartstikke goed staat, Pino.
Ja.
Want die hebben we eigenlijk nog niet echt heel erg goed gezien. En toch zit hij overal waar hij moet zitten. En rijdt overal waar hij moet rijden. En volgens mij zei... wie zei het nou? Was het nou Ten Dam? Die zei dat hij Pino heel sterk vond. Of Curvers? Een van de twee.
Ik denk Curvers. Ik heb het Ten Dam niet horen zeggen.
Nee, volgens mij had Curvers gezegd dat hij Pino een indrukwekkende... Nee, Tankink had het. Sorry, en ik heb alle veteranen door elkaar. Maar Tankink had gezegd dat hij vond dat Pino een hele, hele sterke indruk maakte. En dat vind ik ook. Dus die
ja, maar Tankink heeft slaapgebrek momenteel.
Ja, zwaar, ja. Ja.
Dus die
pas papa.
Die weet gewoon niet hoe het zit.
Is ook zo.
Nee, Pino maakt goede indruk, klopt.
Maar goed.
Nou ja, goede indruk. Hij rijdt gewoon mee.
Ja.
Ik vind de mannen die tot nu toe op mij een goede indruk zijn, Dumoulin, of Yates en Dumoulin. En kort daarachter Pozzo Vivo.
Ja. Pozzo doet het ook heel goed.
Dr. Pozzo.
Maar goed, Pino wordt wel derde vandaag. Dus jij was tweede en Tim was derde met de voorspelling.
En dan zie je toch dat we er enigszins kijk op hebben.
Enigszins.
Behalve jij natuurlijk.
Ja, ik niet. Nee, klopt. Maar heel veel Yates-backers die zullen dus hebben gebaald van dat genereuze gebaar. Maar de winnaars van vandaag waren 4 mensen die het goed hadden.
4?
4 mensen, oh. Ja. Op man of 100 die hadden meegedaan aan de voorspelbokaal. Jasmijn Kunst, Joost van der Poel, Dennis Visser... Maar de winnaar, want we hebben natuurlijk netjes geloot.
Er was weer niemand bij, zeker?
Nee, er was weer niemand bij. Dat doe ik altijd netjes in mijn eentje in een boekenkast ergens. En dan komt er iets heel neutraals uit.
Okay.
En de winnaar van deze keer is Stijn de Waal. Okay. Die had Esteban Chavez gewoon keurig voorspeld. Dus die zal wel hebben zitten juichen toen Simon Yates dat prachtige gebaar van hem maakte.
Van harte, Stijn. Willem geeft jou dit boek op de volgende verjaardag waarschijnlijk.
Nee,
of want het is geen bekende van jou?
Nee, ik ken Stijn de Waal niet.
Oké.
Nee, die ken ik niet. Dus die Stijn de Waal moet even zijn adresgegevens aan ons DM'en. Aan een van ons, dan komt het allemaal goed. Maar daar zullen we ook nog wel om vragen. Een nieuwe ronde, nieuwe kansen. Wij zijn er zondag weer. En dat betekent dat we de etappe van zondag dus ook tot voorspelbokaal hebben
gemaakt. Nou, we zijn er nog eerder ook nog.
Ja, maar dat is een oogconcours is die.
Ah,
ja, dus, okay. De zondag hebben we weer een voorspelbokaal.
En oh ja, dat is waar. Ja.
Dat is dus dat is daags voor de rustdag. Dus morgen hebben we een sprintersetappe, zei jij, ja? Met een soort mini Milaan San Remo is
het. Ja, vond ik wel. Met een klein pukkeltje op het laatst.
Ja.
Dus, en dan daarna, ja, wel echt minder stijl dan de Poggio.
Ja, dus daar schrijven we Viviani voor op.
Ja, daar schrijven of natuurlijk Nibali.
Ja.
Antonio.
Ja, broertje van.
Misschien dat hij gewoon net op dat laatste pukkeltje weg kan.
In een ontsnapping met Dayer Quintana. Maar dus morgen sprintersetappe, soort mini Milan San Remo. En dan gaan we de Appenijnen in. En die worden wel weer heel mooi. Dus zaterdag en zondag twee mooie bergritten. En wij doen de voorspelbokaal voor de tweede. Dus dat is voor zondag. Dan gaat de etappe van Pesco Sanita naar de Gran Sasso d'Italia. Wat betekent de grote steen van Italië. Dat is een hele hoge berg, maar het is niet de...
Je spreekt je talen wel, hè?
Ik kan in ieder geval pretenderen alsof ik mijn talen spreek. En ik kan goed googlen, hè, Jonne?
Oh, yeah.
Maar dat is dus een flinke etappe. 225 kilometer, dus ook echt lang. In de Appenijnen dus. Twee beklimmingen onderweg. En de slotklim gaat naar Campo Imperatore op de Gran Sasso.
Oh, en wat betekent dat?
Die Gran Sasso.
De Campo Imperatore.
Is dat niet de keizerweg?
Het zou zomaar kunnen.
Ja, ik denk het hoor, eerlijk gezegd. Nou goed, we gaan het opzoeken. Google Translate het wel even. En in de laatste 45 kilometer is het eigenlijk alleen maar klimmen. En dat is dus echt een zware rit weer. We hebben Tim gevraagd even per WhatsApp wie hij zou spelen. Hij noemde Jarlinson Pantano.
Hij houdt het bij de Colombianen.
Ja, ik ben benieuwd.
Hij was slecht hè vandaag.
Ja, of hij hield zich in. Dat
hij
kan is gisteren
gevallen.
Ook. Oh, ja.
Als je is gevallen op grote achterstand binnengekomen,
ja.
Dan kan ik me voorstellen dat je even je rust houdt.
Ja.
Even twee dagen herstellen.
Ja.
Morgen kan je gewoon lekker mee peddelen en lekker rustig gaan. En zaterdag of zondag, het zou me niet verbazen. Ik heb hem ook overwogen.
Pantano. Je hebt hem ook overwogen, maar je hebt hem niet gespeeld.
Nee,
hij speelt iemand anders.
Omdat jij zei dat hij heel slecht was vandaag.
Ja, dus maar ik wist niet dat hij gevallen was.
Toen ben ik geswitcht naar Alexandre Genier of Guignes.
Dat weten
dat
we
laat
niet.
Ik aan Femke Pruijs.
Daar willen we vanaf zijn. Ja.
Ja, Guignes.
En wat is het scenario waarin hij wint?
Lange ontsnapping. Ja. Hij staat volgens mij al wel op een paar minuutjes. En hij wordt natuurlijk door niemand echt serieus genomen. Hij is kopman, geloof ik, van AG Desert.
Ja, ik had hem dus wel. Hij was ook vrij goedkoop, dus ik had hem opgenomen in mijn ploeg. Maar ik had wel verwacht dat hij het wat beter zou doen dan dit, hoor.
Ja, zeker ook omdat hij wel in vorm was dit jaar. Hij heeft wat overwinningjes her en der geboekt in wat kleinere koersen.
Ja.
Dus... En hij zei zelf, nou, ik ga voor een etappe-overwinning, maar ik kijk ook naar het klassement. Dus ik heb hem ook zo her en der wel opgesteld. Maar tot nu toe denk ik niet dat hij zijn prestatie van een paar jaar geleden, toen werd hij achtste, geloof ik.
Ja.
Ik denk niet dat hij dat gaat evenaren.
Nou ja, naar etappe-overwinningen dan misschien.
Het zou
mooi zijn als hij zondag wint, dan is een Giro ook geslaagd.
Ja.
Ik speel Pozzo Vivo. Jij noemde net ook al dat hij...
Dr. Pozzo?
Dr. Pozzo. Dat hij positief verraste.
Ja, en, het ziet er goed uit.
Mij ook. Hij is altijd goed in de Giro. En hij is... het ziet er goed uit allemaal. En ik denk dat zaterdag voor de ontsnappers is. En dat zondag de klassementsmannen... Dat zondag de klassementsmannen weer hun benen gaan aanspreken.
Ja, dat zou
ik denk dat
kunnen.
Pozzo aanhaakt. En dat Pozzo een van de weinigen is die ze lekker laten lopen als het nodig is. Dus dan gaat Pozzo Vivo met de zegen aan de haal. Wat mij betreft.
Mooi.
Als je mee wil doen, dan kan dat via de Rode Lantaarn op Facebook. En dan mag je meteen die pagina even liken. Of via hashtag voorspelbokaal op Twitter. Vanaf morgen vroeg staat die weer op Facebook. Dus daar kun je dan onder de post reageren. Voorspelbokaal op Twitter kun je nu al meteen gebruiken als je wil. En dan kun je, net als Stijn de Waal vandaag, met dank aan uitgeverij Atlas Contact, De Onzichtbare Mijl, het boek van David Coventry, winnen. Over een Australische ploeg of een Nieuw-Zeelandse. Dat de recensies verschillen van mening daarover. Wat me toch een beetje vreemd is. Want het is toch een feitje, zou ik zeggen. Die deelneemt aan de Tour in 1928, toen de etappes nog 500 kilometer waren.
Als we tenminste nog zo'n...
Ja, precies.
Met houten banden.
Als we tenminste nog zo'n boek hebben. En anders krijg je een andere. Bijvoorbeeld De Kleine Heine. Maar in ieder geval een leuk wielerboek uit het fonds van Atlas Contact. Dat was
ja, die Kleine Heine, krijg ik die nog? Ik heb toch ooit zo'n voorspelbokaal gewonnen met mijn boy Tiche.
Ja, ik zal eens kijken of ik hem nog heb liggen. Heb je die nooit gekregen van Tim?
Die heb ik nooit gekregen van Tim.
Ja. Nou, oké. Okay. Nou, dan zal ik eens kijken of ik hem nog heb.
Ja, goed.
En anders dan misschien hebben we hem wel aan een luisteraar afgestaan. Ah, dat is het lot van de redacteur.
Zou ik wel ziek van zijn. Ik ben groot fan van Frank.
Ja, dat is waar. Maar ja, het is een beetje een woordenboekje. Dus ik vind het wel aardig, maar hij heeft beter werk.
Ja, zijn columns, die zijn fenomenaal natuurlijk.
Ja, die moet je gewoon, daar moet je gewoon weer eens een bundeltje van krijgen.
Ja, dat zou lekker zijn.
Dat zou goed zijn.
Frank, bij deze.
Jonne, aan jou de eer om deze aflevering af te kondigen.
Wat een heerlijke eer. Nou, daar gaan we. U luisterde naar De Rode Lantaarn, gepresenteerd door uw favoriete bankzitters, Willem Dudok en bij afwezigheid van Tim de Gier, je boy Jonne Seriese. En ik ben natuurlijk ook de producent van Dag en Nacht Media. Wij danken hetiskoers.nl, de leukste wielerblog van Nederland en Vlaanderen, voor de morele steun op vele fronten en natuurlijk Shimano Benelux voor de sponsoring. Vandaag extra dank aan Chiara Caccinelli voor de Rode Lantaarn intro in het Italiaans. Tim, we hebben haar inmiddels gegoogeld. We zien een patroon, maar daarover later meer. Wil je reageren op deze uitzending? Via Twitter zijn we te bereiken via @WillemDudok en @TimDeGier op Twitter.
Die laatste moet je gewoon even van harte beterschap, Tim, sturen.
Van harte beterschap?
Ja, via op zijn Twitter.
Oh ja, dat zou ik...
Leuk. Hij ligt nu ziek in bed, dan is het leuk om een beetje tweetjes te ontvangen.
Ja, dat is leuk. Dat, jongens, steun hem. Steun Tim, rescue Tim, save Tim. En ik zag net ook een actie met Help Tim de Berg op, maar dat zal wel iets anders zijn. En abonneer je vooral ook op iTunes en laat daar in elk geval even een reviewtje achter, zodat andere mensen de podcast ook kunnen vinden. Willem, hebben wij nog een leuke om voor te lezen?
Altijd. Altijd hebben we een leuke om voor te lezen.
Van een niet-familielid.
Nee. Mijn familieleden reageren al lang niet meer. Al heel lang geleden gestopt met luisteren.
Wel als je ze belt, toch?
Jawel. Okay, ja. Over het algemeen nemen ze dan wel op. Ja. Nee, okay, maar dit... we hebben onder andere eentje van Henrike Wijnsma. Die ons 5 sterren geeft en schrijft... Zomers buiten, ontbijten in de zon met goede koffie. Verse jus en de podcast. Scherp, grappig en informatief. Ga zo door, jongens. En inderdaad, ook een beetje over vrouwenwielrennen zou helemaal top zijn. Nou ja... Dat is een terugkerende kritiek. En die trekken we ons aan. Want we willen graag wat meer aandacht voor vrouwenwielrennen. Maar er wordt niet zo heel veel echt vrouwenwielrennen momenteel.
Nee, momenteel is het rustig in het vrouwenpeloton.
Ik wacht tot ik de naam Anna van der Breggen weer ergens zie opduiken. En dan let ik erop.
Lekker. Nou, dat gaan we doen.
Ja, wij zijn er zondagavond weer.
Ja.
Na een mooi weekend in de bergen. En de avond voor de tweede rustdag. Die staat dan dus ook hopelijk dezelfde avond nog in je feed. En morgen reizen we ook nog af naar Veenendaal.
Ja, ja.
Een interview met onze lieveling Skybot. En de vriend van de show Dylan van Baarle. Wanneer die in de feed komt, dat is echt een verrassing. Het hangt een beetje vanaf van alles. Maar dat is gewoon een leuk extraatje. Die wij morgen gaan maken. En wie weet snel.
Een teaser.
Ja.
Zeker. Een teaser dit.
Zeker. Maar dus zondag kun je op ons rekenen. En misschien zelfs al staat er eerder ook al iets in je feed. Wie weet. En dan is het met Dylan van Baarle. Dus dat is altijd iets om naar uit te kijken. Als je nou denkt, ik wil dit weekend nog een andere leuke podcast om te luisteren, dan hebben we nog wel een mooie tip voor je. Want Cheft is een podcast van Hiske Verschillen. Dat is de culinair recensenten van het Parool. Al is ze volgens mij net weggekocht door de Volkskrant.
Ja, terecht ook. Zij schrijft fenomenaal.
Ze schrijft niet alleen fenomenaal, ze maakt ook hele mooie podcasts. En Cheft gaat ze op bezoek bij hele goede chefkoks. Met wie ze gaat koken. En vraagt ze volgens de hemd van het lijf over alles in en om de keuken. En dat is echt, dat is een fantastische show. Die vind ik echt heel erg leuk. En als je meteen goed wil beginnen.
Klinkt lekker.
Van de aflevering met Leonardo Pacenti. Om maar eens even in Italiaanse sferen te blijven. Van Café Toscanini in Amsterdam. Wat echt een top tent is. Daar heb ik echt van gesmuld. En dat is een Italiaanse chef. En die gaat je uitleggen hoe je echt een goede pasta moet maken.
Ah.
Maar dan niet zeg maar heel ingewikkeld. Maar juist, wat is de basis van een hele goede pasta? En mijn eigen pasta sinds dat ik heb geluisterd naar de tips van Leonardo Pacenti echt een klasse beter geworden. Dus,
is dit een uitnodiging?
Oh, je mag rustig een keer komen eten. Hoor.
Lekker.
Helemaal geen probleem.
Heerlijk.
Leuk zelfs. Maar dit is echt. Maar je moet ook vooral die podcast even luisteren, want het is lekker. En het past heel goed in het Italiaanse Giro-thema, dacht ik ook nog.
Ja.
Dus ook leuk voor Laurens ten Dam, want die meldt in zijn podcast, ook als een aanrader trouwens, die podcast, dat hij genoten had van onze vorige tip, namelijk over Chef's Table, over Café Sicilia.
Sicilië. Ik moet hem nog checken.
Ja, die op Netflix staat. Moet je ook vooral even kijken. Maar dus zo proberen we de tips een beetje aan te passen aan de surroundings en aan de setting.
We zijn zo flexibel. Zo'n Barba Papa.
Ja, min of meer. Barba, ja. Barba Bob. Abonneren op Chef kan uiteraard via iTunes of via willekeurig welke andere podcast-app. En als je daar toch bent, want daar ben je toch straks om een recensie te schrijven voor deze rode lantaarn. Dan kun je dus ook meteen abonneren op Chef. Dat is leuk. Jonne, ik wens je een goed weekend.
Dank je wel.
Ciao. I wish I could be in the south of France. Sous les France. In the south of France. Sitting right next to you.
Luister nu naar De Mondkapjesmiljonairs, een serie over de grootste mondkapjesschandalen van Europa. Want wist je dat Sievert helemaal niet uniek is? De Mondkapjesmiljonairs, exclusief op Podimo. Ga naar podimo.nl/mondkapjes.